En wij gaan vanmorgen terug naar het laatste vers van Daniël 9. Dat ene vers dat spreekt over die ene week. Die 7 jaren die nog steeds bestemd zijn over het volk en de heilige stad van Daniël. Dat wil zeggen het Joodse volk in en rondom en verbonden met de stad Jeruzalem. En vers 27 zegt, hij, de vorst die komen zal, zo heet hij hier, de vorst die komen zal, de coming prince, hij zal met de velen een verbond maken, bevestigen, ondertekenen, wat het maar is, met betrekking tot Jeruzalem dus, en dan staat er de losse opmerking, week. En je weet, als het goed is, welke week dat is. Het is die ene week die nog niet genoemd is specifiek en waarop wij wachten, althans sinds vers 25. Dat is dus de 70ste week van Daniël. En of je nou hoog springt of laag springt, of op je kop gaat staan, of dat weet ik nooit precies. In elk geval wat er verder over in vers 27 staat, is niet vervuld. En het blijft dus gewoon zo dat die 70ste week inderdaad thuis hoort in de futurum. Dat wil zeggen, in de toekomst, moet nog gebeuren. En onthoud de uitdrukking, de 70ste week van Daniël. We hebben geen andere aanduiding. De 70ste week van Daniël. Sommigen raken in de war. Ik weet nooit waarom en ik kan er ook niet echt respectvol over spreken. Ik hoop niet dat hij dat kwalijk neemt. Maar hebben het over de 7 jaar van de grote verdrukking enzovoort. En over een opname van de gemeente misschien halverwege de 7 jaar van de grote verdrukking. Dit is wartaal. Daar heb ik geen serieus woord voor over. Sorry, dat is wartaal. De Bijbel spreekt niet over een 7-jarige grote verdrukking. En dus ook niet over het midden van de verdrukking. Komt allemaal niet voor. 7 jaren komen wel voor, het midden van die 7 jaren ook, zijn deze 70ste week van Daniël, een periode van 7 jaar verdeeld in 2 maal 3,5, dat wil zeggen in 2 helften, dat staat er verder ook. Maar dat is dus een stuk chronologie, tijdrekenkunde, dat we nog te goed hebben. Nou ja, het gaat over het Joodse volk. En zeg niet Israël, want dan ga je ook de boot in. Dat heeft men ons uitgebreid genoeg gedemonstreerd. U kent waarschijnlijk, misschien, waarschijnlijk kent u het niet trouwens, maar goed. Ik doe maar gewoon, misschien kent u de theorieën van de zogeheten Britse Israëlbeweging. Die lezen onder alles wat, overal waar Israël staat, lezen zij de Angelsaksische volkeren. En in hun kringen beschouwt men of deze profetie in de 70ste week als behoren tot het verleden. Dat wil zeggen, het merendeel in die kringen behoort tot historische scholen, om zo te zeggen. Met alle warboel die daaruit voorkomt. En de officiële lezing in die kringen is ook dat het onmogelijk is om de gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden op volgorde te zetten. Dat klopt. Dat kunnen zij niet meer, omdat zij alles toepassen, niet op het Joodse volk, maar op wat ze vervolgens Israël noemen, de Angelsaksische volkeren enzovoort. Dat laatste is min of meer correct, dat wil zeggen dat de Angelsaksische volkeren, de afstammelingen, de erfgenamen zijn van de 10 stammen van Israël, maar daarom draagt het nog niet de naam Israël, zeker niet in onze dagen. Ik bedoel, daar is een heleboel over te zeggen, maar dat ga ik nu heus niet doen. Maar je zou je moeten realiseren dat die tijdrekening hier inderdaad opgehangen is, om zo te zeggen, aan Juda en Jeruzalem. En dat zijn niet de Angelsaksische volkeren, nog enige andere volk, nog enige andere stad, die 7 jaren hebben betrekking op Jeruzalem met een Joodse staat. Dat is het dan, en ik heb u ook gezegd waarom dat blijkbaar zo is. Het verhaal van de wederkomst gaat over het herstel van de troon van David. En die moet staan in Jeruzalem en is in de eerste plaats een Joodse troon, dat wil zeggen uit de stam van Juda. Toch? Want de troon over Israël, en dat is eventueel inclusief de Anglo-Saxische volkeren uiteraard, de troon over Israël is een troon binnen de stam van Juda. Dat zijn de beloften, dat zijn de profetieën, vele malen bevestigd enzovoort. Daar ga ik nou niet verder over spreken uiteraard, dan ben ik weer van mijn onderwerp af. Maar houd dit vast, hè? Die chronologie die we hebben in de Bijbel, die berust les daarop, is daaraan opgehangen. Aan niks anders. Wat er in de rest van de wereld gebeurt, speelt geen enkele rol. Dat gaat hier alleen over het Joodse volk. Daar begint het, als die troon hersteld zou moeten worden, en dat moet dat zijn in Jeruzalem en in het Joodse volk. Dus de vraag is, hoe lang nog? Het antwoord aan David was 70 weken van de uitgang des woords om te doen wederkeren, enzovoorts. En de 70ste week begint specifiek bij het sluiten van dit verbond. Met wie? Laten we zeggen, de velen, wie dat zijn, dat moet je weten. Dat is de ongelovige Joodse staat uiteraard. Die min of meer een gemeenschap vormen met het bepalend lidwoord de ervoor. De velen, heb ik u gezegd gisteravond. Heb je het bijgeschreven in uw Bijbel? Bepalend lidwoord staat niet voor velen, maar voor verbond. Staat hier in de vertaling voor verbond, maar staat een verkeerde, moet staan voor velen. Hè? Hij zal met de velen verbond maken. Verbond, de term verbond is synoniem met de term voor vrede, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. En de basisbetekenis daarvan is dat twee tegenovergestelde, dat wil zeggen vijandelijke partijen, inderdaad één worden. En de Bijbel zelf geeft die definitie trouwens ook, want dat staat in Efeze 2. Hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft. En als ooit Juda Efrem niet meer zal benauwen en Efrem Juda niet meer zal benijden, dan zullen die twee koninkrijken tot één gemaakt zijn. En de twee kudden zullen voortaan één kudde naam en zijn en één volk. En ze zullen niet meer twee zijn, maar zullen één herder hebben enzovoort. Dat is onder het nieuwe verbond uiteraard, hè. Als hier dus sprake is van een verbond met de velen, dan is die hij dus een tegenovergestelde partij. En als we het hebben over de eindtijd, maar dit zijn dingen waar ik niet heel diep op inga, maar ze liggen hier gewoon min of meer bovenop. Als we in de eindtijd zijn en we vragen ons af, maar wie is dan in de praktijk de grote tegenstander van Israël of van Juda, of begin van Israël of wat het maar was, dan weet u wie dat is. Dat is Amalek. Ik liet me maar wat er binnen schieten. Dat is Amalek. Want er staat in, waar was het, Exodus al, Deuteronomium. Nou, Exodus en daarna in Deuteronomium. God heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En er staat ook bij dat als Israël definitief het land erfelijk zal bezitten, en dat is tot op heden nog nooit gebeurd, dan zal Amalek uitgeroeid worden. En er staat bij, vergeet het niet. Als u die versen zoekt, zoek je op vergeet het niet. Dan komt u daar. Hè? Vergeet het niet. Implicerend dat de hele geschiedenis zou bepalen. De tegenstelling tussen Israël en Amalek. En Amalek was een kleinzoon van Esau. De tweelingbroer van Jacob, waar Israël van afstamt. De familie. En die twee bakkeleien met elkaar, dat wil zeggen, die staan tegenover elkaar domweg, omdat het eerst geboorterecht, dat eigenlijk aan Esau had moeten gegeven worden, omdat Esau de eerste was, niettemin ging naar de jongere, naar Jacob. En sindsdien is daar de nijd, heet dat in de Bijbel, de nijdigheid, de jaloezie. Tussen die beiden, dat speelt tot in onze dagen een belangrijke rol in de wereldgeschiedenis. Want de eeuwenoude strijd tussen ook de Mohammedaanse en de christelijke wereld komt nog steeds daaruit voort. De Mohammedaanse wereld beroept zich op een afstamming van Ismaël. Daar ben je nog een generatie verder terug, maar zo loopt die lijn. En eventueel Edom, maar in ieder geval van Ismaël en de christelijke volkeren voor zover... Ik wil geen discussie aangaan, dus zeggen de christelijke volkeren, voor zover die bestaan, bestonden, bestaan hebben, zijn in het algemeen afstammelingen van Israël. Dat wil zeggen van, niet maar van twee, maar van de 12, van mijn paar 13 stammen van Israël. En de strijd tussen die wereld, de Arabische wereld, daar in het Midden-Oosten en nog verder, tegen de christelijke wereld hier, die spanning is gewoon de spanning tussen Ismaël en Isaac. Of een generatie verder tussen Esau en Jacob. En een paar generaties verder tussen Amalek en het volk Israël. Want de Bijbelse lijn van de tegenstander loopt via Ismaël, Esau, Amalek, Agag, de naam van de koningen. En daarmee van het koningshuis. Uit Amalek, Agag. Die vindt hem terug, onder andere bij Saul en Samuel. Saul bleek niet in staat Agag een kopje kleiner te maken. Want de wet brengt niet de overwinning op de vijand. En een wettische religie, dat is een pleonasme, staat in het boek wat Jos van mij geleend heeft, een pleonasme. Een wettische religie geeft niet de overwinning op het vlees. En Israël onder de wet, welke wet dan ook, zal nooit de overwinning kunnen halen op een Mohammedaanse wereld die net zo goed onder de wet leeft. Daar blijft een wet, een strijd van geslacht tot geslacht. Dat is de achtergrond van heel de wereldgeschiedenis tot in onze dagen en met grote nadruk. En ik ben niet de enige die dat beweert overigens. Maar dat ook maar terzijde. Wat zei ik? Ismaël, Esau, Amalek, Agag. En daarna kennen wij de laatste Agagiet uit de Bijbelse geschiedenis. Dat was Haman, die dus de erfgenaam was van de koningen der Amalekieten. De grote jodenhater heet hij, wordt hij genoemd in het boek Esther. En ik verwacht dus dat die vorst die komen zal, daar gaat hij dan, hè? Ik verwacht dus dat die vorst die komen zal. In voorgaande hoofdstukken heet hij de kleine hoorn, maar ook de grote hoorn. Een hoorn. Want een hoorn is ook een koning of een koninkrijk en het is eerst klein en daarna wordt het heel groot. Uitermate groot enzovoort. Dat is die vorst die komen zal. Ik verwacht dus dat die vorst die komen zal inderdaad een Hamaniet is. Er is deze afstammeling en erfgenaam van Haman. En dus een Agagiet en dus een Amalekiet en dus een Edomiet en dus een Ismaëliet. En hij zal dus hoogstwaarschijnlijk ook wel islamitisch zijn. En daarna draait het weer om en dan zeg je dus de godsdienst van dat laatste wereldrijk zal hoogstwaarschijnlijk islamitisch zijn. Ja. Dan met een scheutje boeddhisme erdoor, dat is nooit weg. Dat denk ik echt, ja. Daar zijn zo wat argumenten voor die ik u nu verder ook moet besparen. En deze figuur heet overigens in de Bijbel niet de antichrist, behalve in de Maranatha-beweging, waar broeder Addeweger het zojuist over had. Ik spreek daar met respect over, overigens. Maar niettemin is dat zo, hè. Er is wat verwarring over die begrippen. Ik meen dat ik al gezegd heb, antichrist is een term die vind je in heel Openbaring niet, vind je in Daniël niet, vind je in al die profetische hoofdstukken niet, overigens. In heel de eschatologie niet, je vindt hem alleen, de term, de naam, het woord, vind je alleen bij Johannes. En bij Johannes is antichrist gedefinieerd. Dat wil zeggen, als je wil weten wie antichrist is, moet je bij Johannes wezen, want die gebruikt de term. En dan blijkt hij te zijn een valse profeet, een valse leraar. Toch? En niet een koning. die de vorst. En de vorst die komen zal, is dus niet antichrist. De antichrist is die andere. En in Openbaring 13 vind je ze alle twee naast elkaar. Twee beesten heet het daar, naast elkaar. En de een krijgt zijn macht van de ander.
Ja, toch.
Ze doen hetzelfde, staan hetzelfde voor, maar je zou ze toch niet moeten verwisselen. In de praktijk maakt het dikwijls niet uit of je ze verwisselt of niet. Het is toch maar één macht. Maar het zijn twee figuren die daar een rol in spelen. Eén is gewoon de afstammeling, de erfgenaam van Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman, de Amalekiet. Als u mij vraagt trouwens ook Filistijn, Palestijn, maar dat is weer een ander verhaal, dat kan namelijk heel goed. Maar ik laat hem even buiten beschouwing, het is gewoon een mens en hij is niet antichrist. Antichrist is de duivel die uit de hemel op aarde geworpen wordt, die dan toch een paspoort moet hebben, anders kan hij niet met het openbaar vervoer reizen. En dat moet hij wel, maar vliegen kan hij niet meer. Hij is uit de hemel geworpen naar de aarde. En dan moet hij toch een naam hebben of zo. En dan heet hij hier op aarde antichrist. Want zoals de Christus zou komen uit de hemel, uit de onzienlijke wereld, in deze zienlijke wereld, om zijn macht te vestigen, zo zal de duivel daar vandaan komen. Niet vrijwillig, want uiteindelijk voor hem is het een vernedering. Maar hij wordt uit de hemel geworpen en geeft zich hieruit als de Christus. En hij is niet de koning, hij is de grote leraar, de komende wereldleraar, de valse profeet. Antichrist is de valse profeet en voor de goede orde. En nogmaals, niet om eerlijk te doen, maar uit respect zeg ik er meteen achteraan. Als je de geschriften van de uit de zogeheten Maranatha-beweging leest, dan lees je altijd over de antichrist en de valse profeet. Dat is hun misverstand. Antichrist is valse profeet naar bijbels gebruik van de termen. En als je één keer weet dat men die twee verward heeft, dan is het verder geen probleem meer, want dan weet je toch waar ze het over hebben. Alleen, je bent dan meteen wel af van het idee dat de antichrist een Jood zou moeten zijn of iets dergelijks. De antichrist is de duivel. Die heeft geen menselijke afstamming, die stamt niet van Adam af, ook niet van Israël, ook niet van Juda. En de vorst die komen zal, die menselijke figuur, die hier op aarde de lakens gaat uitdelen en zijn residentie uiteindelijk zal zetten, inderdaad in Babel. Dat is een Ismaëliet, Edomiet, Amalekiet, Agagiet en dus een Hamaniet. En toen zei ik, en het is ook een Filistijn, mijns inziens. En dat kan heel goed, want het begrip Filistijn in de Bijbel, in de Oude Testamentische geschiedenis al, heeft niks van doen met afstamming. Maar het is de aanduiding van een volk dat verzameld is. Dat wil zeggen, een stelletje volk van allerlei kanten dat op dezelfde plek terechtgekomen is en samenvattend genoemd wordt Filistijnen. Vandaar dat er tot in onze dagen gediscussieerd wordt over de oorspronkelijke afstamming van de Bijbelse Filistijnen. Waar kwamen ze eigenlijk vandaan? Dat doet er weinig toe waar ze vandaan kwamen. Ze waren daar, ze woonden daar in die zuidoosthoek van de Middellandse Zee, de kuststrook tussen, laten we zeggen, Israël en Egypte. En als je de moderne kaart neemt, dan vind je ze daar ook, alleen wij noemen ze Palestijnen. Maar dat komt alleen door de andere letters die we gebruiken. Het is hetzelfde. En waar komen die Palestijnen vandaan? Heb ik u in een hele lange tussenzin verteld. Palestijnen zijn ook gewoon Arabieren. Alleen ze zijn degene die, of afstammelingen van degene die in de tijd de Joodse staat verlieten, opdat de Arabieren de Joodse staat zouden uitroeien. En toen heeft men het uiteindelijk verklaard tot Palestijns volk. nou niet officieel, maar in spraakgebruik is dat ontstaan. En daarom hecht ik aan een goed spraakgebruik. Benoem de dingen goed en vooral bijbels, want anders ontstaan er dingen die er eigenlijk helemaal niet zijn. En dus die Arabier uit Ismaël, Esau, Amalek, Agag, kan heel goed een Palestijn zijn. Want Palestijnen zijn ook gewoon Arabieren. Heb u dat nog? En dat het een Palestijn is, weet ik tamelijk zeker, maar ik heb het gebrek naar het schijnt dat ik dingen tamelijk zeker weet op grond van bijbelse symboliek. En dat maakt het voor sommigen moeilijk en voor anderen vanzelfsprekend. En ik hoor tot de laatste categorie. De grote vijand van David was een Filistijn. De glanzende. Als je dat met andere letters opschrijft, de glanzende, dan staat er Goliath. Maar de naam Goliath betekent gewoon glans. Iemand met een beetje sjoegen van taal en van letters enzovoort, die ziet dat meteen staan, hè. De glanzende. En daar herken je dus toch die duivel weer in. Die glanzende. De overdekkende gerub uit beschreven is Ichiel 28 enzovoort. Want daar kreeg hij zijn macht vandaan. En die toekomende figuur, die vorst die komen zal, krijgt zijn macht van het andere beest, Openbaring 13, van de duivel. Die geeft hem zijn grote kracht. Men zou hem het koninkrijk niet geven, het zag niet indrukwekkend uit. Maar raad eens wat, hij kreeg het koninkrijk, ik citeer uit hoofdstuk 11 van Daniel. Men zou hem het koninkrijk niet geven, men zou dat niet denken. Dat hij, maar hij werd het wel, want van bovenaf werd hij bevestigd. Deze figuur die in de toekomst zal komen, lijkt onbelangrijk, maar blijkt de grote koning te worden van dat laatste, inderdaad, antichristelijke wereldrijk. Maar hij is de afstammeling van Esau, die als de Heer niet zou hebben ingegrepen, inderdaad de eerstgeborene zou geweest zijn onder de mensheid. Daarom heet hij ook zo Edom, Adam. En als de macht niet terechtkomt bij Israël, van Gods wegen verkoren, dan hoort het, tot op zekere hoogte, bij Esau. En die grijpt die macht dan dus ook in de toekomst. Maak daarbij gebruik van de krachten, de wonderen en tekenen die hem te doen gegeven zijn. Woorden uit Openbaring 13 is dat, meen ik weer, door de antichrist. Dat wil zeggen, door de duivel zelf. Nou ja, dat staat daar beschreven. Een vorst die komen zal. Een mens. Die wordt ook beschreven trouwens in de voorgaande hoofdstukken, maar daar kom ik straks nog op. Gaat me om dat wij die 70ste week van Daniel eerst kennen, dit vers. Want al het andere hangt eigenlijk aan dit vers dan. Hij, die vorst die komen zal. Nog iets. Wij hadden het over de vorst die komen zal gisteren. En ik heb gezegd, dat was Titus en als aanvoerder van de Romeinse legers. Nu blijkt dat ineens, althans de staat te beweren, dat die vorst die komen zal net zo goed. Die figuur is die Amalekiet, die koperen koon noem ik hem altijd, die in de, want heeft in de Bijbel geen naam verder, koperen koon, die in de toekomst zal komen. Ik noem hem koperen koon, omdat de Filistijn, die door David verslagen werd, gekleed was in koper. En Nicolenelis, dat is nog een verstandig, maar koper. IJzerijn heb je ook nog. Nicolenelis, ja. Maar dit is, ik noem hem koperen kool. Dat komt ook omdat dat laatste wereldrijk, volgens de profetieën van Daniel, beschouwd moet worden als het herstel, dan wel de voortzetting uiteindelijk van het Griekse wereldrijk van Alexander de Grote, dat in Daniel 2 werd voorgesteld door koper. Schrijf die op, hè. Onthoud die. Ik heb niet allemaal tijd om op dat soort dingen in te gaan. Dan moeten we hier minstens een maand vergaderen, maar dat houdt u niet vol. Hoop ik. Want ik houd ook niet vol. Maar goed. Hoewel ik dat niet zeker weet. Nog een keer, dat laatste wereldrijk wordt beschouwd te zijn niet de voortzetting of het herstel van het Romeinse Rijk, zoals in het algemeen in de Maranatha-beweging en daarbuiten gedacht wordt. Het is niet het Romeinse Rijk dat hersteld zal worden, het is het Griekse Rijk. Maar het is wel een herstellende voortzetting van de reeks van wereldrijken, om zo te zeggen, die wij inderdaad vanuit het Oud Testament en vanuit de geschiedenis kennen. In die zin, het Romeinse Rijk was het laatste in die reeks, maar die reeks wordt in de toekomst voortgezet. Maar dat maakt het niet tot een herstel van het Romeinse Rijk. Het maakt het tot een herstel van het Griekse Rijk dat afgebroken werd. Dat is in elk geval zo volgens Daniël 8, waar ik nog terecht hoop te komen, de voortzetting van het werk van Alexander de Grote. Die afgebroken werd, om zo te zeggen, die stierf toen hij Babel tot hoofdstad van zijn wereldrijk gemaakt had. Daarna viel zijn rijk uiteen en werd na enige jaren uiteindelijk verdeeld, of was inmiddels verdeeld onder 4 van zijn generaals. De tetrarchen worden ze genoemd. De 4, de groep van 4. De koning van het noorden, de koning van het zuiden, de koning van het oosten, de koning van het westen, en bij nader inzien de koning van het noorden en de koning van het zuiden werden de belangrijkste erfgenamen later in de loop van de geschiedenis. In het zuiden de Ptolemeën, de erfgenamen van Ptolemeus, met een zetel feitelijk in Egypte. En de Seleuciden, afstammelingen van Seleucus, en dat was dan in het noorden. En daarvan stamde ook Antiochus Epiphanes af, die de tempel ontwijdde enzovoorts. Maar goed, geschiedenis allemaal. Probeer terug te gaan naar dit schriftverdeelte. Daar konden ze vast in de toekomst. Oh ja, ik wilde zeggen, ja, ik heb het 2 keer. 1 keer met Titus en hij verwoeste Jeruzalem. In de toekomst, die vast die komen zal en hij verwoest Jeruzalem. Dat brengt ons, ik lees er altijd overheen over die dingen, want ik ben er veel te veel aan gewend. Ik zou het bijna vergeten. Maar dat brengt ons bij de eigenaardigheid van alle Oud-Testamentische profetieën. En die van Daniël in het bijzonder. Die profetieën zijn zo geformuleerd, zodanig vormgegeven, dat je er niet aan kunt zien en niet uit kunt concluderen, ook denk ik, dat er tussen de dagen van de eerste komst van Christus in het Romeinse Rijk en de dagen van zijn wederkomst in de dagen in het algemeen van het antichristelijke Rijk, dat daar een gat tussen zit, chronologisch gezien, van nota bene een jaartje of 2000. Die worden dus in die profetieën niet benoemd. Dat is het oude beginsel dat men in oud-testamentische tijd in het algemeen niet hoefde en niet mocht weten van Gods kant uit gezien wat er zou gebeuren als Israël dan wel Juda, Jeruzalem, ongelovig zou zijn en de Messias zou afwijzen. Dat is een verborgenheid. In de Bijbel is het een zeer reële zaak dat in de eerste komst van Christus Israël onder aanvoering van Juda, de koninklijke stam, de gelegenheid had om te komen tot bekering tot de Here en daarmee tot geloof in en daarmee acceptatie van Jezus Christus als de Christus, als de Messias. Die gelegenheid was daar. En dat is niet maar een hypothese, het staat gewoon ook zo in de Bijbel, dat die optie daar was. En zo wordt er ook gepredikt in de dagen van Johannes de Doper en de Heer Jezus, en daarna zelfs door de discipelen genaamd apostelen in de dagen van Johannes. Die optie was daar. Ik kan die kwestie ook van de andere kant benaderen en dan zeggen, als men in de dagen van de Heer Jezus, Johannes de Doper, de discipelen, apostelen, als men toen gereageerd zou hebben op de prediking. Dat koninkrijk kan vandaag nog niet komen, want er zijn nog te veel profetieën die eerst nog vervuld moeten worden. Bijvoorbeeld die over de verzameling van de gemeente van eerstelingen uit alle volkeren. Als men dat had kunnen zeggen, zou men ergens excuus gehad hebben om niet tot geloof te komen. Dan zeggen, nou ja, het is zover nog niet. Maar men kon niet zeggen, er zijn nog zoveel profetieën, want die waren er niet. Daarom schrijft Paulus, nou ja, in ieder geval Paulus, schrijft in menigmaal trouwens in zijn brieven, dat onze tegenwoordige bedeling met al het werk wat God daarin doet, de roeping van de gemeente als zodanig, met alle consequenties, dat in het Oude Testament en dus ook in oudtestamentische tijd verborgen was. Je kan het daar weliswaar wel in vinden, want als je weet dat wat verborgen is, en zeker als je weet waar het verborgen is, kun je het terugvinden. En we weten waar het verborgen was. In het Oude Testament. Dus vinden wij het daar terug. En Paulus geeft ons enige aanwijzingen. Nou, niet alleen Paulus, de Heer Jezus doet dat al. En Paulus en de discipelen enzovoorts. Hè? Maar er was geen excuus. Ze konden niet zeggen, nee, maar er moet eerst nog zus en zo enzovoorts. Als u dus zegt, nou ja, dat daar een onderbreking zit tussen de 69 weken en de 70ste week, vind ik toch wat ver gezocht. Dan kunt u vragen, maar waarom staat dat er dan niet duidelijk? Ik zie het er niet staan. Dan is mijn antwoord, nee, dat is ook de bedoeling dat je dat daar niet ziet staan. Maar je zou het achteraf moeten weten vanuit nieuwtestamentische tijd. Die ruimte wordt hier gelaten. Je kunt hier uit Daniel 9 in zichzelf niet concluderen met zekerheid dat er een gat zit tussen de 69ste en de 70ste week. En zevendedagsadventisten die in het algemeen het nieuwe verbond der vrijheid en der genade toch niet willen kennen omdat ze een voorkeur hebben voor de wet. En die dus gemeentelijke waarheid eigenlijk afwijzen. Die zien dus ook de onderbreking niet tussen de 69 weken en de 70ste. Dat hoort gewoon bij elkaar, anders klopt hun theologisch systeem niet. Het is uiteindelijk betrekkelijk simpel. Maar wij leven daarna, wij leven in het Nieuwe Testament. Bovendien, wij hebben in het Nieuwe Testament nog wat verwijzingen alsnog naar de 70ste week van Daniel, waaruit blijkt dat die dus inderdaad nog niet vervuld is. Maar zo zijn er zoveel profetieën. Ze lopen naar me en op een gegeven moment dan weet je niet of je nog hier zit of dat je al daar bent. En dan wordt een heel stuk overgeslagen. Ik sta te bedenken of het andere verhaal ook. Maar dat zal ik heb nog wat achteraan, maar daar word ik te moeilijk van. Dat zal ik, doe ik nou maar even niet. Hè. Maar dit is de eenvoudige lijn. Hij loopt, de profetieën lopen de geschiedenis langs, met name in Daniel. En ze lopen in ieder geval tot aan Antiochus Epiphanes. Dan ben je officieel 168 voor onze jaartelling, meen ik. Ontwijding van de tempel in Jeruzalem, waar ik het nog over moet hebben. En dan al lezen denk je, hé, maar dit nog wel, maar dit is niet meer op Antiochus van toepassing, want dat is daar niet gebeurd. En dan blijkt dat je ineens zit in de eindtijd en bij die vorst die komen zal. En dan ga je terugwerken om te kijken waar die sprong gemaakt wordt. En dan blijkt je alsnog helemaal terug te kunnen en te zien, dan zie je ineens dat de uitspraken over Antiochus Epiphanes tegelijkertijd van toepassing zijn op die figuur in de eindtijd. En waar die sprong gemaakt wordt, dat kun je niet eens vinden, want het overlapt elkaar. Dat is wat gebeurt. En als ze in de dagen van de Heer Jezus gezegd zouden hebben, maar de tempel moet nog ontwijd worden, volgens Daniel 8, gedurende een jaartje of drie of wat het maar was, enzovoorts. Dan Want wij weten dat zou gebeuren. Ontwijding van een tempel, oprichten van een beeld en weet je wel allemaal. Als ze dat zouden zeggen, moet nog gebeuren, dan is het antwoord. Nee, dat is gebeurd in de dagen van Antiochus Epiphanes. Dat zal ik nou zo mooi noemen, een echt Bijbelse, 100% Bijbelse. Als ze gezegd zouden hebben, maar Elia moet eerst nog komen. Toen zei de Heer, ja, maar als jullie geloofd zouden hebben en jullie nu bekeerd zouden hebben, zou met terugwerkende kracht blijken dat Johannes de Doper de vervuller is van de profetie over de komst van Elia. Staat er? Dan zou hij Elia geweest zijn die komen zou. Want hij kwam in de geest en de kracht van Elia. Dat zijn tamelijk vage woorden, maar ze betekenen gewoon dat hij de vervulling bracht van de profetie over, zie, ik zend u de profeet Elia, eer dat die vreselijke dag des Heren komt. Het ene laatste of het laatste vers van het Oude Testament. En als de discipelen of de tijdgenoten van de Heer vragen, maar hoe zit het dan met Elia? Die vragen dat dus echt, hè? U de Messias, maar Elia zou toch eerst komen? Dan zegt hij, ja, dat is Johannes de Doper. Heette die dan Elia? Oh, je mag hem noemen zoals je wil. Dat doet een mens ook in de praktijk. Jehovah is God. Waarom niet? Waarom zou je niet zo kunnen heten? En waarom zou je hem niet zo kunnen noemen? We zitten veel te veel vast aan die namen in de burgerlijke stand en de juiste spelling enzovoorts. Hè? Het dwaas idee is dat eigenlijk. Dat is ook sinds die Fransen, dat weet u toch, sinds de Fransen. Nee, niet sinds de Franse Revolutie, maar sinds Nappi. Je weet, je hebt Nepi, dat is Nebukadnezar. Je hebt Nappi, dat is Napoleon. Je hebt Epi, dat is Antiochus Epiphanes, bijgenaamd Jochi. Want wij korten die namen af. Dat heb ik op het gymnasium geleerd. Ben je daar dan geweest? Nee, maar ik zweer het u. Ja. In Stadskanaal was dat. Nou goed. Hij zal velen het verbond versterken één week. In de toekomst. Als dat verbond gesloten wordt tussen de Joodse staat, bijgenaamd Israël, en één Palestijn. Ik verwacht een Palestijnse vorst die komen zal. Ik zal u er nog wat bij vertellen. Ik heb daar al iets van gezegd. Strikt genomen, moet ik even de draad opnemen. Het land werd genoemd Palestina. Dat hebben ze uiteindelijk aan de Romeinen te danken, die de naam van alleen die kuststrook van de Filistijnen gegeven hebben aan het hele land, om de naam Israël en ook de naam Juda uit te roeien, om zo te zeggen. Vandaar dat het hele land sindsdien Palestina genoemd wordt. Maar in de Bijbel komt de naam ook voor, Palestina. Maar dat is het land der Filistijnen, hoor. Gaza, Ascalon, Ekron, Gat en nog één. Doet er ook niet toe. Dat weet u toch, hè, hoe dat zit. Het heette Palestina. En niet alleen gold dat voor de strook ten westen van de Jordaan, maar ook voor het gebied oostelijk van de Jordaan. Als je vandaag Jordanië binnenkomt, dan staat er welkom in de Holy Land. Zat langs de wegen, de grenspost, op vliegveld en zo. Welkom in het Heilige Land. Ze hebben gelijk, want het maakt ook deel uit van Israël. Gilead. Woonde de stam van Ruben en de halve stam van Manasse. Nee, de stam van Gad en de halve stam van Manasse, sorry. Het maakte deel uit van Israël. Althans, het noordelijke deel in elk geval. Maar het maakte ook deel uit van Palestina. En zoals gezegd, de Britten hebben het gebied veroverd in de Eerste Wereldoorlog. En daarna heette het nog steeds Palestina. En vanwege het Zionisme en de kolonisering van het land door Zionisten is men uiteindelijk gekomen tot de verdeling van Palestina in twee delen. Het ene werd de Joodse staat en het andere werd Jordanië. Dus als je praat over Palestijnen en over Filistijnen, wat het maar is, over Palestina, hebben het dus feitelijk over Jordanië. Vandaar dat na 1948, toen die Palestijnse vluchtelingen, want ze heten niet Palestijnen, Jordaniërs heten ook Palestijnen, de Palestijnse vluchtelingen naar het oosten en naar het noorden vluchten, dat wil zeggen naar Jordanië en voor een deel naar Libanon, toen was de hele wereld, de zogenaamde internationale gemeenschap, die helemaal geen gemeenschap is trouwens, maar was van mening dat Jordanië verplicht was op grond van de verdeling van Palestina in een Arabische staat, om zo te zeggen vereenvoudigd, en de Israëlische staat of de Joodse staat, dat Jordanië verplicht was de Palestijnse vluchtelingen op te nemen. Heb je dat nog? Kortom, Jordanië is net zo goed Palestijns. Is niet minder of meer Palestijns dan die zogenaamde Palestijnse vluchtelingen in Gaza en de veronderstelde of zogenoemde Westbank enzovoort. Waarom ik u dit vertel is dit. De Palestijnen hebben een koningshuis. Ja, dat is het koningshuis van Jordanië. Het Hashemitische koningshuis. En er zit veel meer aan vast. Want dat koningshuis van, hoe heet iemand, de Abdullah is het geloof ik, hè? Dat kan er niet zo goed bijhouden. Af en toe gaat er iemand dood en komt er een ander, weet je veel wat. Maar dat Hashemitische koningshuis van Jordanië wordt ook geacht in de Arabische wereld verantwoordelijk te zijn voor het Mohammedanisme. En natuurlijk stamt het van Mohammed af, maar dat doen ze allemaal, dat weet je. Zoals alle Nederlanders afstammen van Karel de Grote, stammen alle belangrijke Arabieren, zal ik dan maar zeggen, af van Mohammed. Die kon er wat van, hoor, Mohammed. Grote invloed gehad, groot volk geworden. Maar gij zult ook een groot volk worden, weet u nog? Ja. Nou, laat maar zitten. Maar de kans bestaat dus, ik zeg het enigszins terughoudend. Als je de geschiedenis kent, dan lijkt de kans het grootst dat die vast die komen zal, voortkomt inderdaad uit het Jordaanse koningshuis. Want het is Palestijns. Het is Palestina. En in ieder geval Ismaëlitisch. Ze zal niet mensen bezwaar tegen maken dat ik dat zeg. Ismaëlitisch, Edomitisch en ik verwacht dat het Agagitisch is. Zoek het maar eens op Google. Het Hashemitische koningshuis. Welkom in de Hashemite Kingdom of Jordan. En dan welkom in de Holy Land, dat ongeveer staat op die borden. Daar zal ik het bij laten. Er komt een koning. Die zal met met Jeruzalem, met de Joodse staat, een verbond sluiten met betrekking tot Jeruzalem, zodat die twee één worden. En dat is voor God de gelegenheid om de klok aan te zetten en te zeggen, maar nou ga ik ingrijpen, klok aan. Het is nou mijn beurt. En dan treedt hij in werking. Dat wil zeggen, niet dan komt hij weder, nog niet, maar daar wordt de voorbereiding voor gemaakt. Want de wederkomst van Christus zal plaatsvinden als men, als volk, en bij monden dus van de vertegenwoordiger in rechten van het volk, de naam des Heren aanroept, want alweer de naam des Heren aanroept, zal zalig worden met voorbeelden van Salomo en Daniel en Mozes trouwens ook, maar die heb ik u allemaal al genoemd. Maar wanneer men dit verbond sluit, begint die 70ste week. En die 70ste week, die laatste 7 jaar, dat snapt u meteen, dat is niks moeilijks aan. Die 7 jaar, waarin die klok nog weer loopt, moet de bekering van die velen brengen. De bekering officieel van het Joodse volk. Is het Israël? Ja, dat maakt niet uit. Het Joodse volk, als het over het koningschap gaat, staat Juda vooraan. Het aspect van het eerste geboorterecht dat het koningschap bevat, is immers gegeven niet aan Efraïm, maar aan Juda. Zodanig dat ik af en toe zeg inderdaad dat als je vandaag iemand uit Juda en David op een troon zoekt, dan moet je terecht bij Efraïm zelf, want Efraïm heeft koningen uit Juda. Maar goed, u weet wat er dan gebeurt als ik dit soort dingen zeg, dus we schrappen het maar weer even. Het is buiten ons onderwerp nu ook, hè? Maar voor de goede orde. In elk geval, Juda zal de naam des Heren aanroepen. Dat doet het niet als het de verbond sluit over Jeruzalem. Maar het punt is dat in het Oude Testament schriftplaatsen genoeg gevonden kunnen worden waar staat dat Israël als volk des Heren, als volk van Jehovah, als volk van God, uitverkoren volk, koninklijk priesterdom, nooit of te nimmer wat voor verbond dan ook zou mogen sluiten met welk ander volk dan ook, en zeker niet met met Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Ammon enzovoort. Want God heeft van de een weggenomen en de ander gegeven. Van Ismaël weggenomen, gegeven aan Isaac. Van Esau weggenomen, gegeven aan Jacob enzovoort. Die twee die komen niet bij elkaar. En bovendien, wat God aan Israël geeft, zou Israël niet verkwanselen. Israël als Israël, Israël als volk van God, als uitverkoren volk, heeft niet het minste recht om welke overeenkomsten ook te sluiten met de heidenen. En in een voetnoot, maar die had eigenlijk in chocoladeletters gemoeten. En wij als volk van God hebben ook niet het minste recht om welke overeenkomsten ook te sluiten met de wereld. Niks, geen compromis. Die compromissen zijn alleen om der lieve vrede wil, naar onze maatstaven. Maar wij zouden geen compromissen sluiten. Wie een vriend van de wereld wil zijn, is een vijand van God, staat er in de Bijbel. We zijn een afgezonderd volk. En afgezonderd is trouwens nog een synoniem voor eerstgeboorterecht. Maar goed, die ga ik allemaal nou niet uitleggen. Maar dat zijn Bijbelse begrippen. En dus is het te verklaren waarom de Heer hier ingrijpt, want dat is wat hij doet. Hij zegt, 1 week, klok aan. Heb je dat? En dan volgt een plan. Want in elk geval, ik zeg het eerst maar uit het hoofd, want die zin is tamelijk gecompliceerd. Dat heet zwanger, daar staat nogal erg veel in. Maar het komt erop neer dat die 7 jaren verdeeld worden in 2 helften, 2 x 3,5 jaar, en uit mijn hoofd gezegd, de eerste 3,5 jaar kenmerken zich inderdaad door vrede. Dat is nuttig, want dat geeft de gelegenheid om in die tijd, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Dus het is niks moeilijks aan. Wat moet er gebeuren in die 70ste week? Nog 7 jaar te gaan, dan zou Israël de naam, of Juda, Jeruzalem, de naam des Heren aanroepen. Wat moet er dus gebeuren? Hoe zullen zij aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Hoe zullen zij geloofd hebben van wie ze niet gehoord hebben? Hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? Dat is Romeinen 10 en het gaat over het Joodse volk. Kortom, dan moet het evangelie gepredikt worden. En in Openbaring 10, maar nou schiet ik ver vooruit natuurlijk, vinden wij inderdaad 2 predikers in Jeruzalem. Nee, de naam Jeruzalem staat er niet. Als je dus met je concordantie op de computer zoekt, dan vind je het niet. Er staat de stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. Zodat je er onderuit kunt. Maar het is Jeruzalem. Dus, ja. Dat daar in Jeruzalem 2 getuigen zijn die daar prediken. Dat zijn Mozes en Elia, staat dat er ook bij, letterlijk. Zeg ik nee, staat er niet bij. Maar staat het er? Ja, het staat er wel. Ze worden geïdentificeerd. Je kunt ze herkennen aan de profielschets die gegeven wordt, hè. Waarom stuurt God die 2 en waarom laat die Ton Stier het werk niet doen? Nou ja, of Verhoeven, of hoe die mensen maar heten, die zich bezighouden met. evangeliepredikingen onder de Joden in het algemeen en onder Israël en Jeruzalem in het bijzonder. Waarom niet? Die zijn er niet meer. Blijkbaar, die zijn er niet meer. En dus worden twee anderen gestuurd. Twee oudgedienden. Ja, ja, zo vind je ook een argument voor een opname van de gemeente voor de 70ste week van Daniël. Want als de gemeente er nog zou zijn, zou de gemeenteleden dat moeten doen. U zegt, dat hoeft toch niet noodzakelijk. Dan zeg ik, mis, dan hebt u Romeinen 11 vergeten. En nog een heleboel andere hoofdstukken. Maar dat is de clou altijd. Hè? Je kan wel wat willen beredeneren, maar je moet heel de schrift daarin betrekken. Romeinen 11 zegt met grote nadruk en in een paar woorden, wat in andere plaatsen net zo goed staat overigens, dat de bekering van Israël en dus ook van het Joodse volk, want daar begint dat mee, dat de bekering van Israël het resultaat zal zijn van het werk van de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk namelijk voor de zaligheid die aan de Joden dan wel aan Israël gegeven zal worden. Want zij zullen barmhartigheid ontvangen door de barmhartigheid die ons geschied is. Romeinen 11 staat dat. Heb je dat nog? Waarom doet de gemeente dat dan niet? In die toekomst, waarom komen Mozes en Elia? Omdat de gemeente is opgenomen, maar Mozes en Elia vertegenwoordigen de gemeente. Want die doen het werk van de gemeente. Dat kan alleen als ze bij de gemeente horen. En dus geloof ik dat deze twee oudtestamentische heiligen, profeten, inderdaad alsnog aan de gemeente worden toegevoegd. Daarom verdwijnen ook zij door opstanding en hemelvaart in het midden van de 70ste week naar de hemel. Maar dat is Openbaring 10. Schuift gewoon in elkaar, zo logisch als wat. Maar goed, als de eerste helft, misschien kom ik daarop terug, hè, als ik tijd heb, maar langzamerhand begint dat al te dringen. Maar in 70ste week, 3,5 jaar van vrede, dan kan het evangelie gepredikt worden. Maar dikwijls is dat niet voldoende. Want in evangelische kring, in klassiek orthodox evangelische kring is het algemeen bekend, nou was het algemeen bekend, dat een beetje verdrukking voor de mens wel wil helpen om hem ontvankelijk te maken voor het evangelie. Als een mens één keer alles kwijtraakt, of inmiddels veel is kwijtgeraakt en soms alles kwijt is, dan wil hij nog wel eens komen tot de Heer. Hij heeft toch niks meer te verliezen. Hij heeft alles al verloren. Heb je dat nog? Het is klassiek. Een variant daarvan is dat men eerst de mens dus aanpraat dat hij niks heeft. En daarna wordt hem gezegd dat hij naar de Heer kan gaan. En dat is eigenlijk ook wel juist. Nee, het is moeilijk. Hoe bereik je iemand met het evangelie? Hè? Maar in ieder geval, wat er gebeuren zal en wat door Mozes al beschreven wordt, is dat het volk in benauwdheid, in verdrukking zou raken en weet ik veel, van alle kanten benauwd zou worden en hoe dat maar heten mag. En onder die omstandigheden, gepaard natuurlijk met de prediking van het evangelie, want hoe zullen ze geloven dat ze niet gehoord hebben? Onder die omstandigheden zal het volk tot bekering gebracht worden. En dat begint dus met 3,5 jaar van vrede, waarin het evangelie met grote nadruk, gepaard met wonderen en tekenen van Mozes en Elia enzovoort, gebracht zal worden. In ieder geval in Jeruzalem, meer is ook niet echt van belang. Het gaat om Jeruzalem. En de Joodse gemeenschap die daar is. Want zij vertegenwoordigen in rechten heel Israël. Nou, aan hen wordt het evangelie gebracht. Dat blijkt niet voldoende te zijn overigens. Maar het vervolg erop is inderdaad dus die verdrukking. Als je niet horen wilt, dan wil je misschien voelen om daarna alsnog te horen. Vroeger toen wij nog opgevoed werden, zal ik maar zeggen, toen hebben we die dingen leren verstaan. Hè? Nou goed. En dat is wat met Israël zal gebeuren. Je kunt ook zeggen, want kijk, dit is tijdrekening. 3,5 jaar vrede en 3,5 jaar verdrukking. Daar kom ik zo op. Dit is tijdrekening. Maar, het is de uitwerking, de projectie. Dat is altijd zo. De projectie in een plat vlak van een hogere, diepere waarheid. Meer driedimensionaal. Waarvan je kunt zeggen, hoe komt de mens tot geloof? Aan de ene kant door de prediking van het woord van God. Aan de andere kant doordat hij leert inzien de beperkingen van zijn eigen mogelijkheden, zijn bestaan enzovoort. Kortom, het woord tegenover die verdrukking. En dat kan ook best gelijktijdig. Maar als je projecteert, of je projecteert het via een prisma voor de technici onder u, de natuurkundigen, oké, dan splitst dat zich en dan staat het naast elkaar. Het is trouwens, maar dat gaan we niet bespreken. Het is trouwens, gaan we niet bespreken, het is hetzelfde als in dubbele cijfers. 7 jaren van overvloed en 7 jaar van honger. Die komen na elkaar in de geschiedenis van Jozef. Niettemin worden ze ook naast elkaar gezet. Want de magere koeien eten de vette koeien op. Toch? Maar het is de uitbeelding van precies hetzelfde beginsel. Enerzijds licht. Nee, ik zal eerst zeggen, enerzijds overvloed, maar wel degelijk aan de andere kant gebrek, hongersnood. Enerzijds licht, aan de andere kant duisternis. En vanuit Genesis zijn deze beginselen, geschiedenis van Jozef, eigenlijk het eerst van toepassing. Eigenlijk het eerst van toepassing op onze bedeling. Enerzijds grote zegeningen van de Heer, aan de andere kant de oude mens en de wereld wordt van die zegeningen niet beter. Ene kant rijkdom, vettigheid. En wij die mager zijn van natuur en armoedig en niks hebben, zou ik maar zeggen, wij armtierige zondaren, onderworpen aan slavernij van nog het een en ander. We nemen die zegeningen tot ons en worden wij er beter van. Nee, helemaal niet. Wij blijven die arme tieren gezondaren en dat soort dingen meer. Voor dat doel heeft men toen de charismatische opvattingen uitgevonden. Om die magere koeien dan toch wat vetter te krijgen. Want dat zou toch moeten. Wij voeden ons toch met het vet. En waarom worden we niet vetter? Nee, jij bent een uitzondering, broeder. Nou ja. Als ik het niet zeg, zegt iemand anders dat. Hè. Moet wel. Maar begrijp u een beetje waar het over gaat? Het zijn beginselen die altijd golden en die zich hier in dit werk Gods uitdrukken en ons daarmee gedetailleerd worden voorgesteld. 70ste week van Daniël, verdeeld in tweeën. Dat staat er ook. Hij zal met de velen, de vorst die komen zal met de velen een verbond maken, een verbond versterken. Een verbond met de duivel, heet het ook. Maar dan ben ik in Jesaja, want in het verleden maakte Israël ook verbonden met het wereldrijk, de machthebbers van die dagen enzovoort. En de Heer heeft er nooit een goed woord voor over gehad, dat weet u toch, hè? Nou goed, hij zal met de velen verband steunen. Week, 70ste week, kom. En in de helft, of in het midden, en het blijkt het midden te zijn, in het midden van de week, van die 7 jaar, dat is dus na 3,5 jaar met nog 3,5 jaar te gaan, en dat het inderdaad betekent, we moeten zijn het midden van de week, blijkt hieruit dat wij in andere schriftplaatsen uitdrukkelijk lezen in verband met tijdrekenkunde over 3,5. Op zodanige wijze dat het niet mis te verstaan is, want we hebben nogal wat profetieën waarin gesproken wordt inderdaad over 3,5 jaar. Namelijk als 1260 dagen, dus 3,5 jaar, van 360 dagen, want zo werkt dat in deze profetie. 1260 dagen, of 42 maanden, dus 3,5 maal de 12 maanden van een jaar, 42 maanden, of tijden, maar geschreven, althans in de Masoretische tekst, als een dualis, dat wil zeggen als een tweevoudsvorm, kennen wij in het Nederlands niet. Dus dan wordt het tijd, een dubbele tijd, want dat zou dan de lezing moeten zijn. En daarna nog een gedeelte destijds in de Statenvertaling, maar dat is weer een halve tijd. Dus dan heb je 3,5 tijd. En dat die 3,5 tijd inderdaad is 3,5 jaar, ja, dat is ontleend aan de 70ste week van Daniel, die immers verdeeld wordt in twee gelijke helften. En ik aardige het aardige is goede woord. De eigen aard van die uitdrukking is zodanig dat als je het niet wil, hoef je het niet in elkaar te schuiven. Maar als je waarheid wil kennen, zou je dat op zijn minst moeten doen, aangemoedigd door Petrus, die wij geciteerd hebben meteen zaterdagavond. Schrift met schrift vergelijken. Is die tijden en halve tijd soms een van de beide helften van de 70ste week van Daniel? Kortom, is tijden en halve tijd soms gewoon 3,5 jaar en synoniem aan 1260 dagen of 42 maanden? En hoe kom je daarachter? Of het dat moet zijn of niet? Door Hebreeuws te leren, door Grieks te leren, door grammatica te leren, grondtekst te lezen en helemaal niet. Je moet het gewoon doen bij wijze van hypothese, stel dat. En je legt die dingen dus naast elkaar en je kijkt wat eruit komt. Of het stand houdt. En dat is de manier. Redeneren erover helpt niet, je legt het naast elkaar. Dat kun je doen, want je kunt het in ieder geval naast elkaar opschrijven, in kolommen. Ik heb het ooit gedaan, maar doe maar. Daarmee krijg je een overzicht, gelijktijdig over verschillende profetieën enzovoorts. En dat werkt, en soms zeg je, oh, ik dacht dat het de eerste helft van de 70ste week, maar het blijkt de tweede helft te zijn, want anders past het niet. En zo werkt dat. Dat is een kwestie van studie. Zo werken die dingen. En dat is normale studie. Er is niks specifieks bijbels aan overigens. Dat is normale studie, echte waarheidsvinding. Werkt zo. Je verzamelt je stukken, je informatie voor de archeoloog. Je verzamelt je losse botten of was het de losse stenen. En je legt ze naast elkaar en je kijkt wat aan elkaar past en wat misschien aan elkaar past en hoe ver je daarmee komt. En soms moet je een heel blok ineens verschuiven. Het lag aan elkaar, maar past niet compleet. Dan moet je een heel gedeelte, lijkt ergens anders aan te passen. Zo werken die dingen. En ik moet u zeggen, eerlijkheidshalve moet ik eraan toevoegen. Nou ja, eigenlijk hoeft u dat niet te doen. Dat hebben ze al lang voor u gedaan. Maar zo moeilijk is het nou ook weer niet. Dat meen ik. Goed. Het enige probleem met bestudering van de Bijbel in het algemeen, en het profetisch woord in het bijzonder, is dat men zegt, nou ja, het is wel interessant, het staat in de Bijbel, maar we hebben er niks aan voor ons dagelijks praktische leven. Laat me zitten. Of gewoon die prediker, ik zal zijn naam niet noemen, want iedereen kent hem, maar bijna iedereen, die zei, ja, dat kan je nou wel doen, Bijbelstudie, maar dat brengt zoveel verdeeldheid in de gemeente. Want wij zijn aan het bouwen aan de eenheid van de gemeente. Blijkbaar. En mijn antwoord zou geweest zijn, dat hoef je niet te doen, wij zijn één, er valt niks aan te bouwen. Het is in ieder geval niet de goede uitdrukking. Wij zouden de eenheid die er is bewaren en daaruit leven. En het is een eenheid die we hebben in dat woord. Dat is de enige echte basis. Ik ken veel mensen die zelfs beroepsmatig bezig zijn, zogezegd in het werk des Heeren of wat er voor door moet gaan enzovoort. En ze hebben niet de minste belangstelling voor de Bijbel. En ze staan vijandig tegenover wat wij hier nu doen. En ze beseffen niet dat ze geen Christus, geen Heer zouden hebben of kennen als niet iemand ooit een keer die Bijbel had gelezen en dat woord van God ook had gepredikt, want daaruit zijn zij voortgekomen. En vervolgens laten ze het woord van God los. Ze staan vijandig ten opzichte van, laat ik zeggen, de bron waaruit zij hun bezigheden zijn voortgekomen. Ik heb niks tegen christelijk amusement. Maar als het los staat van Christus en als het vijandig staat zelfs tegenover Christus en zijn woord, dan heb ik er wel wat tegen. Nou goed. Maar dan raak je dingen kwijt. Maar goed, dan gaat hij weer. Hij zal vele verbond versterken. En week, in de helft der week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Ik kom erop terug, beloof ik. Maar ik kan nu alleen maar zeggen dat het betekent dat een einde gemaakt wordt aan de tradities. Met name de religieuze tradities die gepraktiseerd werden tot op dat moment. In Jeruzalem en tegelijkertijd in het Joodse volk. Het gaat dus over Joodse tradities in een Joodse staat, met name in Jeruzalem. En die vast die komen zal daar een eind aan maken. 3,5 jaar nadat het verbond over Jeruzalem gesloten is, en dus nog met nog maar 3,5 jaar te gaan, tot aan de bekering van het Joodse volk officieel, en daarmee de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Want slachtoffer en spijsoffer doen ophouden, dat is een uitdrukking, staat hier ook niet op zichzelf. Het is ontleend aan voorgaande hoofdstukken waar sprake was van iets gedurigs dat op zou houden. En toen hebben de vertalers al meteen het woord offer ingevuld. Wat ook niet goed is. Maar het woord gedurig dat daar gebruikt wordt, staat wel degelijk voor dat wat zich continueert. Dat wat maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. Wij noemen dat gewoonlijk traditie. En als er iets traditie is, is het religie. Of althans religieuze gebruiken. De vertalers hebben dat volkomen begrepen en in hoofdstuk 8 hier en daar het woord offer ingevuld staat en ook schuin gedrukt, dus die vindt het vanzelf terug. En dat gebeurde trouwens ook nog in hoofdstuk 11, als ik me goed herinner. Maar het, oh nee, hoofdstuk 12. Maar dat doet er nou niet toe. Ik zeg het nu maar even, kom er later wel op terug. Hij zal een eind maken aan de religieuze gebruiken tot dat moment in Jeruzalem. Dat zijn in de praktijk de Joodse. En dan staat er bovendien, en over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Even snel, de gruwelijke vleugel. Dit is hetzelfde als de gruwel der verwoesting uit Matteüs 24. Je schrijft het anders, de woorden zijn ook iets anders. Hier heet het een gruwelijke vleugel. Het woord vleugel staat in Matteüs 24 weliswaar ook, maar niet op die plek. Gruwelijke vleugel, daar zal een verwoester over zijn. En zo'n vage term kun je ook beschrijven met de andere vage term, gruwel der verwoesting. Wat het is, is ook niet moeilijk. Maar je zou eerst de voorgaande hoofdstuk hebben moeten lezen. En dan het voorgaande Bijbelboeken. Het woord gruwel wordt toegepast op alle vormen van afgoderij. Het is de Heer een gruwel. Zo sterk dat het woord gruwel ook gebruikt wordt als synoniem voor een afgodsbeeld. Wat staat er in de hoek? Een gruwel. Ja, zo werkt taal trouwens. In de Bijbel ook. Een gruwel. En het woord vleugel wordt ook gebruikt voor afgoderij. Niet omdat het dat meteen betekent, maar vleugel staat voor bescherming van bovenaf. Zoals geïllustreerd door die hen, hebben we die gelezen? Ik geloof het wel, hè? In Matteüs. Zoals die hen, nee, Lucas 19 geloof ik. Die hen die haar kikens bijeen vergaderen. Hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kikens bijeen vergaderd en gij hebt niet gewild. Vleugel, de Heer zou ons onder zijn vleugelen nemen dan wel. Hij zou ons met zijn vleugelen bedekken, want vleugel staat voor bescherming, maar eigenlijk bescherming vanuit een onzienlijke wereld. Een hemelse wereld, dat is wat Vleugel dus ook inderdaad uitbiedt. En vandaar dat vleugels in de Bijbel nogal eens uitgestrekt zijn. Soms over het verzoendeksel dus ook, hè? In de tabernakel. Maar diezelfde bescherming vanuit een onzienlijke wereld kan net zo goed zijn een bescherming door afgoden, demonen namelijk. Want afgoden zijn demonen. En andersom, demonen zijn afgoden, volgens Paulus in elk geval. In 1 Korinthe. En vandaar dat het woord vleugel gebruikt wordt voor alle vorm van godsdienst, waarbij een mens een beroep doet op onzienlijke krachten die hem zouden moeten ten dienste staan, dan wel, die hem zouden moeten zegenen of beschermen of wat dan ook. En als je dus een gruwelijke vleugel hebt, dan heb je dus een mooi pleonasme voor een afgod, en meer heel specifiek en tastbaar voor een afgodsbeeld. En dan weet ik dat je daar onderweg van alles tegen kunt inbrengen, maar dan neem ik de makkelijke route. Ik weet dat het dat is, want ik had ook al Daniel 8 gelezen, stiekem. Daniel 8. En daar is sprake van een vorst die komen zal. En die zal het Heer Israël in Jeruzalem in de afval overgeven enzovoort. En wij weten dat dat gebeurd is. Je kan de geschiedenis namelijk volgen met gemak in Daniel 8. En dan kom je terecht inderdaad bij Antiochus, Epiphanes, die inderdaad de tempel ontwijdde, de Joodse religie verbood, de besnijdenis verbood, alles wat gedurig was in het Jodendom werd verboden, op straffen van gruwelijke dood en verminking, en dat soort dingen meer. En er werd inderdaad een beeld, afgodsbeeld opgericht, staande in de heilige plaats, namelijk in de tempel. Aan Zeus, Jupiter of wie het maar was. Heb je dat nog? En als je dan deze betrekkelijk vage woorden leest, waar je dus misschien hier en daar een dikke breinaal tussen kunt steken, dan moet ik je zeggen, dat moet je niet doen, want je begrijpt toch waar het over gaat. Je kent die termen toch uit voorgaande hoofdstukken en uit voorgaande Bijbelboeken. Je moet wel willen. En dan weer, en waarom staat het zo vaag? Nou, een van de redenen is dat mensen die niet voldoende belangstelling hebben voor het woord van God en niet voldoende bereid zijn om zich daaraan te onderwerpen, ook niet zouden weten wat erin staat. Dat is Gods manier om dingen te verbergen. En dat is het dan. En de geschiedenis van Antiochus mag voor de Joden een grote vloek geweest zijn. Voor ons is het een zegen, want het geeft een illustratie van hoe in de toekomst dezezelfde profetieën alsnog en nu definitief vervuld zullen worden. En de aardigheid is dat ons die geschiedenis ook inderdaad goed is overgeleverd, heel degelijk. Al staat die geschiedenis dan inderdaad niet in de Bijbel. Profetieën daarover staan in de Bijbel. En de vervulling van die geschiedenis vinden we bij de bekende Josephus Flavius en natuurlijk in de boeken van de Maccabeeën. Die ons in de Statenvertaling notabene zijn overgeleverd. Want de Staten-Generaal hebben ook opdracht gegeven tot vertaling van de apocryfe boeken, waaronder de boeken der Maccabeeën. Dus wij weten dat gewoon zeker. En als je daarna in Openbaring 13 terechtkomt bij een beeld dat opgericht wordt, dan weet je gewoon waar het over gaat. Moet duidelijk zijn. En daarna begin je opnieuw in Daniel, kom je in Daniel 2 natuurlijk, en je bent meteen bij dat beeld. Zit hetzelfde? Ja, het ziet er heel anders uit, maar het is hetzelfde beeld. Het is die macht van die wereldrijken, maar het is de macht van Satan. Daar komt het op neer. En dus feitelijk een afgodsbeeld. Al is staat er 100 keer dat het een beeld is van de wereldrijk in het algemeen. En van het Babylonische Rijk, althans van het Rijk onder Babel als hoofdstad in het bijzonder. Dat kan wel zijn, maar het blijft het Rijk van de God deze eeuw, de overste deze wereld enzovoort. En het oprichten van zo'n hoog beeld heeft altijd tot doel de hoogmoed uit te drukken. Maar hoogmoed is niet maar de hoogmoed van de mens, het is de hoogmoed van degene die het uitgevonden heeft, om zo te zeggen, van de duivel zelf. En daarna geldt dat ook voor een hoge boom. Hoewel je natuurlijk eerst in Daniël in hoofdstuk 3 ook zo'n beeld tegenkomt. Nou, niet in een droom, maar echt. En dan moet iedereen ervoor knielen. En wie er niet voor knielt, zal geworpen worden in de vurige oven. En wij herkennen daar achteraf in een uitbeelding van de dagen van de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Waarin iedereen moet knielen voor het beeld, zoals dat ook moest in de dagen van Antiochus Epiphanes tussen 168 en 165 voor Christus. Iedereen moest knielen voor dat beeld en anders ging je kop eraf. En in de toekomst zal dat weer gebeuren, zodat de geschiedenis van de drie vrienden van Daniël in Daniël 3 net zo goed een uitbeelding is van de tweede helft van de 70ste week van Daniël, de dagen van de zogeheten grote verdrukking over uw volk van Daniël en uw heilige stad, Jeruzalem. Is toch handig als je wat Bijbelse geschiedenis geleerd hebt, hè? Voordat je hier komt, bedoel ik. Toch, of niet? Maar zo werkt het. Het is de enige manier die werkt. Je moet die woorden kennen, niet begrijpen, dan bewaar je ze in je hart. En er komt een dag dat iemand zegt, weet je dat? En ken je dat ook? Leg het eens naast elkaar. En dat gebeurt dus nu van de week. Iets anders kan niet. Je wil of weten hoe het zit, dan kan het. Maar dan moet je al die Bijbelse waarheden, al die profetieën moet je feitelijk kennen. En dat behoed je voor dwaling, dat wil zeggen voor verwarring enzovoorts. Nou goed, in elk geval, in vers 26 stond al, tot het einde toe zal er strijd, zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. En hoewel de 70ste week van Daniël dan begint met vrede blijkbaar, want het is een verbond, blijkt die vrede niet langer te duren dan 3,5 jaar, tot het midden van de 70ste week. Want kennelijk wordt in het midden van die 70ste week van Daniël dat beeld, die gruwel der verwoesting, opgericht, waarvan hoofdstuk 8 al sprak en hoofdstuk 11 en 12 ook nog trouwens hier in Daniël. Want vanaf dat tijdstip wordt men gedwongen zich te onderwerpen aan de nieuwe, algemeen verplicht opgelegde religie. Dat is die van de Antichrist, zal ik maar zeggen, of die van de Maitreya, of die van het Mohammedanisme in een aangepaste vorm. Het is altijd hetzelfde, bedoel ik. Dat wordt verplicht, judaïsme wordt verboden, in ieder geval in Jeruzalem. En dat leidt dus tot verdrukking. Hoe groot die verdrukking kan zijn, lezen men dus in de boeken der Maccabeeën. Hoewel het druk kan zijn, lezen men in de boeken der Maccabeeën. Maar ik heb u al gezegd, je slaapt voorlopig niet als je dat leest, hoor. Wat daar allemaal heeft plaatsgevonden. En dat gaat dus weer gebeuren. En let op, we hebben het niet over Lunteren of zoiets, waar dat gebeurt. We hebben het over alleen maar Jeruzalem. 70ste week van Daniël. Jeruzalem. Uw volk, uw heilige stad. Daar gaat het over, op kleine schaal. Dat diezelfde dingen zich ook zullen afspelen op veel grotere schaal. En in verband met alle hoofdsteden in de wereld en in verband met alle volkeren, dat is ook zo. Maar het begint in de 70ste week bij het Joodse volk. Daarna pas zal die antichristelijke macht, het antichristelijke rijk en de antichristelijke religie gevestigd worden in heel de wereld. En dat duurt heel wat langer dan die 3,5 jaar overigens. Maar goed, ik moet er geloof ik hier dringend weer bij laten. Ik zie u zo hongerig kijken. Dus wij geven het woord aan broeder Bas.